Fijn dat je luistert naar de podcast van Geloofsgemeenschap Het Penningshuis. Wij zijn een vrijzinnig christelijke geloofsgemeenschap uit Deventer. Bij ons staat ieders keuzevrijheid voorop. Je mag er zijn wie je bent, of je nu gelovig bent, op zoek of alleen nieuwsgierig. De Bijbelverhalen zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie, maar we laten ons ook inspireren door moderne literatuur, muziek, films en cartoons. In onze gemeenschap staan we midden in de moderne samenleving en hebben we oog voor de actualiteit en de wereld om ons heen. Ben je geïnteresseerd in wie we zijn of wil je een keer een dienst live bijwonen of streamen? Kijk dan op onze website hetpenningshuis.nl. Je kunt vragen en opmerkingen e-mailen naar info@hetpenningshuis.nl.
Via de podcast. Mijn naam is Margriet Bonthuis en ik ben vanmorgen uw gastvrouw. Heeft u na de dienst vragen of opmerkingen, kom gerust even naar me toe. De dienst van vandaag wordt voorgegaan door Dora de Vrij. Het orgel wordt bespeeld door Evert van Dijk en de collect is voor Stichting Voor Mekaar en zal toegelicht worden door Pieter Geurts. Oh, even een rectificatie. De collect is voor Diaconie Penningshuis. De bloemen uit de dienst zijn voor Anke Scholten. Heb ik nog een mededeling en dan wil ik u verzoeken om te gaan staan indien mogelijk. Op 30 oktober overleed dominee Enno Borren op de leeftijd van 91 jaar, oud-predikant van onze gemeente. Hij was van 1966 tot 1989 predikant in onze gemeente. Samen met dominee Ries Kaasens was hij een van de voortrekkers van de samenwerking van de doopsgezinden en de remonstranten in Deventer. Hij heeft in die tijd veel voor mensen betekend. Op 14 mei in 2023 is hij nog gastpredikant geweest in onze kerk. Laten we een ogenblik stilte zijn om hem te gedenken. Dank u wel. U mag weer gaan zitten. Dan ga ik nu de kaarsen ontsteken en de Bijbel openen en zijn we een ogenblik stil om ons voor te bereiden op deze dienst. Ik wens ons allen een goede dienst.
We beginnen met het zingen van lied 278, Dit huis vol mensen.
Thank you.
Gelukkig de mens die op God durft te vertrouwen. Van hem verwachten wij onze hulp. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ziet om naar al wat leeft. Gisteren, vandaag, elke dag weer. Nooit zal hij ons loslaten. Hij is bij ons tot het einde der dagen. Hij is onze steun, onze bron van liefde en genade. De eeuwige God die naar ons omziet en als een vader ons troost, als een moeder over ons waakt en ons een levend voorbeeld schenkt tot leven in Jezus Christus, zijn Zoon, en die ons bezielt met de kracht van zijn geest. Amen. Wij zingen lied 802, Door de wereld gaat een woord. Jullie mogen gaan zitten hoor. Thuis is het thema deze maanden. En wie een thuis heeft of heeft gekend, kan ook heimwee hebben naar dat huis, naar dat thuis. Vandaag staat heimwee centraal. Volgens de dikke Van Dalen, een ziekelijk verlangen naar huis. Wikipedia verwoordt het iets anders. Het pijnlijk gemis van thuis, het gevoel van verlangen naar huis, of algemener gezegd, naar de geborgenheid en de zekerheden van het bekende. Een vorm van nostalgie. Heimwee als ziekelijk verlangen klinkt als iets dat slecht is. Ja, heimwee kan je ziek maken. Maar is heimwee hebben echt zo erg? Of heeft het ook een functie? En wat kun je doen als je heimwee hebt? Ik lees voor jullie Jeremia 29, de versen 4 tot en met 7. Dit zegt de Heer van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren. Bouw huizen en ga daarin wonen. Leg tuinen aan en eet van de opbrengst. Ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters. Zoek vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar voorspoed en vrede. Want de voorspoed van de stad is ook jullie voorspoed. Tot zover. Wij zingen lied 137a. Ik ga ervan uit dat het niet bekend is, dus even als je het één keer zou willen voorspelen, zou dat heel fijn zijn. Ik lees voor jullie uit De Profeet vertelt voor kinderen, het verhaal Daar is het schip. Al-Mustafa heette hij. 12 jaar had hij in de stad Orfalese gewoond. Maar de laatste tijd had hij steeds grotere heimwee gekregen naar zijn geboorteland. De afgelopen jaren had hij zich soms dagenlang teruggetrokken om in stilte over het leven na te denken. Maar daardoor had ook de eenzaamheid op de loer gelegen. Niet dat Orfalese een verlaten stad was, wel nee, er woonden genoeg mensen. En die mensen hadden hem vaak genoeg een slaapplek aangeboden of uitgenodigd bij hen te komen eten. Maar hij was daar zelden op ingegaan. Wat een wonderlijke man, dachten de mensen. Maar voor Al-Mustafa was het nu eenmaal nodig geweest om alleen te zijn. Met zijn eigen gedachten en met zijn eigen blik op de wereld. Die blik was zeer wijs. Want hij zag niet alleen met zijn ogen, maar ook met zijn hart. Door van een afstandje naar de mensen te kijken, keek hij als het ware in de spiegel en zag hij ook zichzelf. En daardoor had hij zichzelf en de wereld steeds beter leren kennen. Op een dag in de boomgaarden en op de velden was de oogst in volle gang. Liep Al-Mustafa een heuvel buiten de stad op. Daar keek hij uit over een mistige zee, de moeder van alle leven. De zee was niet alleen, zag hij. Op haar golven droeg ze een schip. Een schip uit zijn eigen land nog wel. Al-Mustafa herkende het meteen. In al die jaren had er geen enkel schip van zijn thuisland in Orfalese aangemeerd. En meteen wist Al-Mustafa dat de tijd was aangebroken. Hij ging terug naar huis. Hij haastte zich de heuvel af, de stadspoort door, de straten in, de huizen langs, de winkels en de marktkramen voorbij. De mensen zagen hem gaan. Keken hem na, zagen dat hij in de richting van de haven liep. Daar meerde net het schip aan. En ineens leek het alsof ze in één keer wakker schrokken uit een droom. Een droom die 12 jaar had geduurd. Al die jaren wandelde deze wijze man, deze profeet, door onze straten, dachten ze. We hebben hem vaak uitgenodigd om onze gast te zijn, waar hij bijna nooit op inging. Maar waarom hebben we hem nooit gezegd hoeveel hij voor ieder van ons is gaan betekenen? En waarom hebben we hem nooit gevraagd zijn wijsheid met ons te delen? De mensen zetten zich in beweging en haasten zich naar de haven. Misschien kan het nog, hoopten ze. Op de kade groette Al-Mustafa de bemanning op het dek. Allemaal mannen uit zijn eigen land. Welkom in Orfalese. En als u weer uitvaart, ga ik graag met u mee terug. Al-Mustafa's stem reikte tot ver en steeds meer mensen spoedden zich naar de kade. Gaat u weg? Vroeg een man. Meteen vandaag al? Vroeg een vrouw. Hun gezichten stonden bezorgd. Alsof ze met pijn in hun hart een goede vriend moesten uitzwaaien. Ook Al-Mustafa voelde zich plotseling bedroefd. Hij had de mensen van Orfalese niet vaak gesproken. Maar toch voelden het nu raar. Alsof het een eerste en een laatste ontmoeting in één was. Hij dacht aan de afgelopen tijd, waarin hij zo vaak had terugverlangd naar huis. Dat verlangen had aan hem getrokken als een jangelend kind. Al-Mustafa, had dat kind van binnen geroepen. Ik wil naar huis! Ik wil naar huis! Stil maar, had hij dat kind toegesproken. Die dag komt heus een keer. En die dag was nu aangebroken. Maar hoewel hij dit afscheid zou kunnen zien als het uittrekken van een oud kledingstuk dat niet meer paste, voelde het eerder als het afstropen van zijn huid. Al-Mustafa huiverde. Afscheid nemen deed hem meer pijn dan dat hij had gedacht. Als hij deze plek toch eens mee zou kunnen nemen. Maar ja, dat kon nu eenmaal niet, dat wist hij ook wel. Zoals een adelaar zijn nest verlaat, moest hij nu ook dit nest verlaten. De zee roept mij, wist Al-Mustafa, ik vertrek. Neem niets mee en verdwijn dan uit het zicht. Er zweefde een stem zijn kant op. Kunt u niet nog even blijven? De stem klonk helder en sereen, eerlijk en verlangend. Het meisje dat de vraag stelde was de dochter van Amitra. Een wijze vrouw die Al-Mustafa bij zijn aankomst in Al-Falezen warm had verwelkomd. Zij was de enige persoon geweest met wie hij wel eens diepe gesprekken had gevoerd. Ze hadden elkaar begrepen, zichzelf in elkaar herkend. En nu juist stelde haar dochtertje deze vraag. Waarom wil je dat ik nog even blijf? Vroeg Al-Mustafa. Omdat, ze wees naar de kinderen om haar heen, omdat wij u zo graag dingen willen vragen. Dat antwoord ontroerde me Al-Mustafa. Waarover? Over dingen die we moeten weten voor als we later groot zijn. Al-Mustafa keek naar de menigte die was toegestroomd. Sommige mensen met hooivorken nog in de hand. Kunnen jullie die vragen niet aan je ouders stellen? Vroeg Al-Mustafa. Of aan je grootouders, tantes, ooms, buren? Dat kan iedere dag, antwoordde dochter van Amitra. Maar u gaat weg. En misschien geeft u al antwoorden waar onze ouders, grootouders, tantes, ooms en buren ook wat aan hebben. De profeet glimlachte. De wijsheid van haar moeder lag ook al in dit meisje verscholen. Het schip vaart pas tegen de avond uit. Ik heb tijd. Hij gebaarde de kinderen op de grond te gaan zitten. Zelf nam hij plaats op een grote houten kist, zodat iedereen hem goed kon zien en horen. Hij legde zijn handen in zijn schoot, liet zijn blik langs de kindergezichten dwalen en zei: Ik ben er klaar voor. Om de beurt. En zo bleef hij nog even, voordat hij terugging naar wat hem zo dierbaar was. We zingen lied 419. Wonen overal, nergens thuis. In alle vroegte stopt er een auto voor het huis van mijn opa en oma. Ik logeer er. Mijn vader stapt uit, hangt de jas die ik blijkbaar vergeten ben mee te nemen aan de deur. Hij stapt erin en rijdt verder naar zijn werk. Van dit alles heb ik niks gemerkt. En dat was nou precies de bedoeling. Want zodra ik mijn vader of moeder zag of hoorde, wilde ik naar huis. Ik was denk ik een jaar of 8. Logeren ging prima, zolang ik maar niemand van thuis zag of hoorde. Want zodra dat gebeurde, kreeg ik heimwee en wou ik echt nog maar één ding. Naar huis. Nu. Naar huis. Dat willen de Judeërs in Babel ook. Maar hoe graag ze dat ook willen, ze zitten in ballingschap. En daar ontvangen ze een brief van de profeet Jeremia. Jeremia, die nog wel in Jeruzalem woont. En hij geeft hen het woord van God door, die zegt: ik wil dat jullie daar huizen bouwen om in te wonen. En dat jullie daar land gaan bewerken, zodat jullie van de opbrengst kunnen leven. Ik wil dat jullie trouwen en kinderen krijgen. En zorg ervoor dat je kinderen trouwen, zodat ook zij weer kinderen krijgen. Wat hier gezegd wordt is: maak van deze plek die je nog niet kent en die je doet verlangen naar huis een thuis. Jouw thuis. Zorg dat dit een plek wordt waar je het goed hebt, waarin je mag verlangen naar Jeruzalem. Hij geeft ze de hoop dat ze ooit terug zullen keren. Maar voor nu is dit jullie huis. Laat je niet ziek maken door heimwee. Zoals ik in de inleiding al zei, is heimwee volgens de dikke vandalen een ziekelijk verlangen. Een begrip dat teruggaat op de definiëring van het begrip eind 17e eeuw bij een arts die het waarnam bij Zwitserse huurlingen die in het huidige Italië en Frankrijk werkzaam waren. Zij vertoonden symptomen zoals gebrek aan motivatie, apathie en wanhoop. Maar dan geef ik toch de voorkeur aan de uitleg zoals deze in de hedendaagse psychologie gegeven wordt. Het gevoel van verlangen naar huis. Huis, de plek waar je je eerder geborgen weet. Waar je weet dat je jezelf kan zijn. Waar je omringd wordt door vertrouwde dingen. Waar je je thuis voelde. Dit gevoel dat teruggaat op het nostalgische gevoel dat je hebt. Heimwee. Soms weet je niet eens dat je er last van hebt. Totdat het er je ineens overvalt. Zoals bij Al-Mustafa. 12 jaar woont hij in het stadje Orvalese. Maar de laatste tijd heeft hij heimwee. Hij voelt zich soms eenzaam. Niet omdat er geen mensen zijn, maar omdat hij de stilte opzoekt. En op een dag ziet hij een schip uit zijn eigen land de haven invaren. En dat was nog nooit eerder voorgekomen in die 12 jaar. En nog meer denkt hij nu aan zijn thuisland. Het moet haast wel een teken zijn om terug te keren. Om toe te geven aan de heimwee die hem overvallen heeft. Al-Mustafa heeft van het stadje nooit echt zijn thuis gemaakt. Hij heeft niet met de inwoners gegeten of bij ze overnacht. Hij ging altijd zijn eigen gang. Hij observeerde de inwoners en leerde van hen. En nu hij weggaat, willen ze van hem leren. Voordat hij gaat, willen ze van zijn wijsheid horen. Hij geeft ze zijn wijsheid mee. Maar hij vergeet niet te luisteren naar zijn innerlijke kind, dat van binnen roept: ik wil naar huis. Luisteren wij naar ons innerlijke kind als we heimwee hebben? Het ik wil naar huis gevoel? Ik wil terug naar die plek van geborgenheid? Het is misschien niet altijd de juiste stem. Want vaak maken we wat was mooier dan het in werkelijkheid geweest is. Het kan je ook juist vertellen hoe goed iets is. Heimwee naar thuis betekent voor mij ook terug naar de plek en de mensen waar ik het goed bij heb. In die loop van de jaren is het vooral heimwee geworden naar mijn eigen bed. Of als ik al thuis ben, naar mijn man, die een deel van de Camino loopt en daarvoor 10 dagen van huis is. Dat vertelt me dat we het goed hebben samen. Heimwee hebben naar vroeger hoeft geen probleem te zijn. Het beste medicijn is afleiding. Dingen doen die je leuk vindt, met anderen of alleen. Het afgelopen jaar hoorde ik iemand op tv zeggen dat hij heimwee had naar vroeger. Dat hij wou dat Nederland weer werd zoals 30 jaar geleden. En dan vind ik heimwee iets spannends. Want wil je echt terug naar 30 jaar geleden? De persoon in kwestie zal niet ouder geweest zijn dan 30. Had hij wel door waar hij heimwee naar had? Een tijd met minder computers, geen internet, geen mobieltjes waar je de hele dag allerlei series op kan streamen of TikTok-filmpjes kunt maken. Heimwee, of beter gezegd nostalgie, kan je verblinden. Maar het kan je ook weer op de juiste weg zetten. Krijgt het volk in Babel uiteindelijk niet heimwee naar God? Verlangen ze naar Hem? Jullie zullen me zoeken en ook vinden. Tenminste, als jullie me zoeken met hart en ziel, vervolgt de brief van Jeremia. Dan zullen ze God weer vinden en weer thuiskomen. Maar daarvoor is eerst de heimwee nodig. Hoewel de brief van Jeremia aan het volk gericht is, worden de Judeërs individueel aangesproken. Om in hun acties de onderliggende heimwee naar God, die zij aanwezig wisten in Judea, terug te vinden. Om deze persoonlijke nostalgische gevoelens om te zetten in acties in Babylon, waar zij voor hunzelf en hun naasten een thuis creëren. Daarmee laat God ook zien dat door het leven te gaan leven op de plek waar je op dat moment bent, het ziekelijke van de heimwee kan laten verdwijnen. Verpand is dat er ook indirect wordt verwezen naar de collectieve nostalgie, die niet alleen de basis van nationaal zelfbewustzijn kan zijn, maar ook van het wij-zij-denken. Want wordt in de brief niet verwezen naar de profeten en waarzeggers? Of, zoals het in de Nadense vertaling staat, dromers? Iets wat we vandaag de dag ook nog veel om ons heen zien. Als ik op reis ga, reist de heimwee altijd mee. Als iets kleins onder in mijn tas. Het gevoel van thuis. De plek waar je je geborgen voelt. Toen ik klein was, ging mijn knuffel overal mee naartoe. Mijn metgezel als andere vertrouwelingen er niet kunnen zijn. Inmiddels is die ene knuffel versleten en mag die thuis blijven als ik op reis ga. En dan heb ik nu een andere knuffel als anker voor mijn innerlijke kind. Het gevoel van verlangen naar huis. Je kunt het heel letterlijk nemen, dat huis. Maar ik merk dat het veel vaker een gevoel is. Een gevoel dat iemand je kan geven. Een thuis. Het gevoel dat God kan geven als je hem met hart en ziel zoekt en vindt. Net zoals hij het volk in de ballingschap oproept te doen. Maak voor jezelf een nieuw thuis. Wij sluiten onze gebeden zometeen af door samen te zingen met Onze Vader, lied 1006. Laten we bidden. Goede God, soms hebben we heimwee naar wat is geweest, naar wat voelt als vertrouwd en warm. Zoeken we geborgenheid, geborgenheid in een wereld die zo verdeeld is, waar zoveel onrust heerst, waar we elkaar bevechten om het gelijk en waar we soms moeten vechten voor ons eigen bestaan. God, ik heb heimwee naar iets wat ik misschien niet eens ken. Een wereld vol vrede, waar we allemaal naast elkaar en met elkaar kunnen leven. Een wereld waarin er voldoende eten is, waarin iedereen een dak boven zijn hoofd heeft. En enkel heimwee heeft omdat we ver van huis zijn, omdat we daar zelf voor gekozen hebben. We verlangen naar een wereld van vrede en gerechtigheid. Een wereld waarin we onze woorden niet altijd maar zorgvuldig af hoeven te wegen om goed begrepen te worden. We bidden dat we de hoop en de moed niet verliezen. Dat we niet moedeloos worden van alle gebeurtenissen de afgelopen weken, maanden, jaren zelfs. Maar dat we het verlangen naar die wereld van een gerechtigheid en vrede ons op de been houdt. En om er zelf, op welke wijze dan ook, een steentje aan bij te dragen. Voor u hoeven we onze woorden niet zorgvuldig af te wegen. U weet wat er in ons leeft. En we brengen in de stilte die woorden tot u. Wij brengen onze gebeden samen door te zingen. Dan is het nu tijd voor de open ruimte.
Ja, terugkomend op de teksten en je overweging, kwam bij me op van, we maken natuurlijk allemaal ontzettend veel levenssituaties mee. Met partner, zonder partner, verhuizen, eeuwig ergens wonen, maar dan toch plotseling weg moeten. En ik merk dan toch dat het heimwee op een nare manier minder kan zijn als ik heb genoten van een deel van alle situaties. En dan dus dat ik wil zeggen van naar mezelf, van geniet van wat is. En niet altijd verlangen naar het andere.
Ja, Dora, je hebt me echt heel erg geraakt vanochtend. Ik denk niet dat jij tussen maandag en vandaag deze dienst hebt samengesteld. En toch is die zo ontzettend actueel. En ook in de liederen die je hebt gekozen. En in de woorden die je hebt gezegd. Ik heb me thuis gevoeld bij jou vanochtend. En ik voel nu de ruimte. Ik wil nu heel graag daar een kaars gaan aansteken. Dus dat wil ik doen.
Dan wil ik graag afsluiten met het zingen van het lied Ga dan op weg, wat afgedrukt staat op de achterkant van de orde van dienst, omdat de tekst niet in het liedboek staat. Wat zeg je? Oh, de collecte. Ach, ik vergeet gewoon. Ik ben zo... Dat zingen we na de collecte. Sorry, Pieter.
Ik ben wel zo vrij om je daaraan te herinneren. De collecte van vandaag. Margriet dacht al dat het... ik ben het even kwijt voor elkaar. Het ging niet door. En toen dacht ze natuurlijk, ja, er ligt niks op tafel aan attentiewaarde. Dus we daar nergens meer over collecteren. Maar dat gaan we wel doen. Want we zitten in het Penningshuis. En dan denk ik, ja... Ik kan hem ook op tafel zetten over het Penningshuis, maar het is voor de diaconie van het Penningshuis. Mooie kerk, rijk, maar af en toe zie je dan toch een gaatje in die portemonnee, ook hier in het pand. En dat gaatje, dat komt een beetje door dat er ook dit jaar weer een aantal aanvragen zijn gedaan via voorganger, vertrouwenspersoon, en er is een uitbetaling gedaan. En we willen toch graag de kas weer een beetje op orde brengen. Dus vandaar collecte, diaconie, Penningshuis.
Thank you.
We sluiten zometeen ons samen zijn hier af. En pakken de draad van de dag weer op. En we gaan heen van deze plek van ontmoeten en delen. Omdat we ook elders nodig zijn. En we gaan met de opdracht om in ons leven in woord en daad getuige te zijn van Gods Koninkrijk. Grond onder je voeten, zon in het gezicht, de wind in je rug. Om te ontmoeten van aangezicht tot aangezicht, hart op je hand, leven in het licht. Het ligt voor je om je de juiste weg te wijzen. Het ligt achter je om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar. Het ligt onder je om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen. Het ligt in je om je te troosten als je verdriet hebt. En het ligt rondom je als een beschermende muur wanneer alles valt. Het ligt boven je om ons te zegenen. Zo zegent God ons vandaag, morgen en in eeuwigheid. Amen.
De Bijbel is gesloten en de kaarsen zijn gedoofd, maar we nemen het woord en het licht mee de wijde wereld in. Ik wens ons allen een hele goede zondag.